Welcome to The Jeroenen.
Wij zijn De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
In deze episode. De Club van 27 is weer levend dankzij artificial intelligence. Volkswagen en marketing. Bellingcat en de postcode loterij. Datalekken en Facebook. Alle magazines voor weinig. En clubs. Geweldig nieuws voor Bellingcat. Bellingcat is het onderzoeksjournalistiek collectief dat tegenwoordig zijn hoofdkantoor heeft in Nederland. En zijn natuurlijk in Nederland heel erg bekend geworden door hun onderzoekswerk naar het vliegtuigongeluk MH17. Het vliegtuig dat onderweg was vanuit Nederland naar Maleisië en werd neergeschoten boven de Oekraïne. Dat onderzoek en het graafwerk wat ze hebben gedaan op basis van publiek beschikbare data is natuurlijk wereldberoemd geworden van Bellingcat. Nu is recent middels een persbericht aangekondigd dat de postcode loterij hun 3 jaar lang gaan steunen voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro. De berichtgeving hierover, onder andere in het Parool en het AD als eerste te lezen, luidde als volgt. De loterij wil Bellingcat steunen vanwege het onderzoek dat de organisatie doet naar oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen en ook omdat hun hoofdkantoor in Nederland is. Toen ging ik kijken naar wat Bellingcat zelf over zei op Twitter, want daar zag ik het nieuws eigenlijk als eerste. En daar staat, die postcode loterij, Grant, will help us produce more open source reporting on the likes of environmental and wildlife issues. It will also help us explore how open source evidence can be used in national and international courts. Daar zit toch wel heel veel ruimte tussen het doen van onderzoek naar milieu en wildlife en oorlogsmisdaden, zoals het Parool en het AD het aankondigden. En ik heb de artikelen een paar keer gelezen op Parool en AD, maar er stond verder niks in dat de postcode loterij eigenlijk alleen de onderzoeksjournalistiek naar milieudelicten en wilde dierendelicten steunde. In de drang naar nieuws en naar scoops, het als eerste publiceren van iets en daarmee het verliezen van zorgvuldigheid, is dat nou niet een hele slechte tendens eigenlijk geworden in de journalistiek?
Dat zou kunnen, hè? Maar dat is op basis van één case misschien dan wel wat dun onderbouwd, vind je niet?
Nou, ik vond het wel een goede case eigenlijk.
Ja. Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar wat op zich wel grappig is, is je hebt dus een stel mensen die echt geniaal zijn. En die via desk research op een hele slimme manier kijken naar satellietbeelden en allerlei vergelijkingen maken. En ik weet niet wat ze allemaal voor trucs uithalen. Maar het is bijna magie, hè? Wat zij weten aan feiten te komen en dat te onderbouwen op een manier die hele regeringen verbluft doet staan. En die zij niet voor elkaar krijgen, maar deze jongens en meisjes van Bellingcat wel. En maar het klinkt een beetje alsof ze nu vervolgens gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Nederlandse loterijen. En in plaats van dat ze nog achter wereldrampen en oorlogsmisdaden aangaan, dat ze nu achter stropers in Kenia aan moeten om dat geld te verdienen. Dan kan je afvragen of daarmee hun inzet de best mogelijk is voor de maatschappij. Je kan je ook afvragen hoe onafhankelijk die journalistieke controlefunctie nog is als die zo duidelijk gesponsord wordt door een bedrijf wat rete commercieel is en ook nog eens input wil hebben op waar het onderzoek op gedaan wordt.
Gezien het feit dat de nieuwsmedia alleen over berichten over de steun en niet waar de steun voor bedoeld is. Dat Bellingcat dat zelf wel gedaan heeft, maar dat Parool en AD het nadrukkelijk niet noemen dat het om milieu- en wildlife onderzoeksjournalistiek gaat. Dat lijkt me ook volgens mij wel koren op de molen van een president in Rusland, die daar natuurlijk weer een enorme spin aan gaat geven, dat ze gefinancierd worden door een Nederlandse commerciële instelling om de Russen op te jagen.
Nee, je kunt je afvragen. Ik weet niet, doen ze daar nog veel mee? Überhaupt met dat MH17? Want ik hoor er niet zoveel meer van. Het kan ook zijn dat ze nu gewoon achter de tijgers en de rhino's aangaan.
Ja, het laatste wapenfeit. Ze hebben een paar weken geleden wel een onderzoek gepubliceerd naar wilde dieren die dan in gevangenschap bewaard worden en gebruikt worden door allerlei beroemdheden om mee op de foto te gaan. En het laatste wapenfeit in het MH17 onderzoek is dat ze eigenlijk hebben aangetoond middels een soort proefproces dat het nieuws wat zij vergaard hebben, de journalistieke taken en bewijsmaterialen die ze gevonden hebben, dat die ook daadwerkelijk in een gerechtshof gebruikt zouden kunnen worden. Dus er zit nog wel een beetje voortgang in, maar zou je verwachten dat de voortgang vanuit Nederland zou moeten komen en niet zozeer vanuit Bellingcat.
Ja, daar kan ik ook wat bij voorstellen. Then again, ja, weet je, als je door Poetin beschuldigd wordt van het feit dat je het niet zo nauw neemt met de feiten. Ja, god, die beschuldiging zou ik redelijk rustig naast me neerleggen. Daar zou ik niet zo van in de war raken. Jij wel? Oh, ja, corruptie, zegt Poetin. Oh nee. Heb ik nog wel een lekker swingend onderwerp. De autoriteit persoonsgegevens.
Oh, dat swingt.
Ik weet niet, ken jij netkwesties.nl toevallig?
Wel eens van gehoord, ja. Maar...
ja, dat is een online magazine wat schrijft over allerlei soorten van technologie nieuws. En ook wel kritisch en journalistiek met een heel groot expertnetwerk erbij. Ik las het artikel over de autoriteit persoonsgegevens geschreven door de Eminence Grieze van de Nederlandse technologiejournalistiek. Peter Olsthoorn, ook de grote man achter dit platform. En wat blijkt nou over die autoriteit persoonsgegevens? Dat is toch een beetje iets waar heel veel mensen bang voor zijn en vooral heel veel bedrijven bang voor zijn in Nederland. Die autoriteit die wordt overigens geleid door de niet geheel onbesproken Aleid Wolfsen. Die zal het voorlopig moeten doen met een beperkt budget. Want ze krijgt in elk geval niet de gevraagde verhoging van dat budget. En het grappige vind ik dat de minister die erover gaat, Sander Dekker, de Tweede Kamer heeft laten weten dat er onvoldoende data is om te bepalen wat er de komende jaren eigenlijk nodig is om de werkzaamheden van de autoriteit persoonsgegevens te kunnen uitvoeren. Ja. Dat is toch nou niet geste.
Dus ze moeten zelf hun data gaan lekken eigenlijk.
Ja, ja, goed. Nou, ze hadden dus een soort slimme truc bedacht onlangs. Hè, door, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar ze hadden de noodklok geluid over de enorme stijging van het aantal gemelde datalekken. Dat is natuurlijk een mooie techniek. Maar eigenlijk blijft volledig onduidelijk of een extra datalek ook nou eigenlijk echt wel extra veel werk betekent voor die autoriteit. Het was natuurlijk wel heel slim geformuleerd. Door tekort aan personeel en budget bij de autoriteit krijgen datalekken te weinig opvolging. Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg. Maar als je ziet dat er eigenlijk nauwelijks onderzoek volgt of een boete opgelegd wordt, vraag je je ook af hoe erg het dan is als er niet zoveel opvolging is. En Wolfs had ook niet bepaald een kleine broek aangetrokken, want hij wilde het budget van deze autoriteit van 22 miljoen graag verhogen naar 66 miljoen.
Oh, dat is maar een bescheiden bijdrage.
Ik heb ook wel eens gevraagd om meer budget, maar de keren dat ik het aandurfde om te vragen om 3 keer zoveel als mijn hele budget. Ja, dat is echt exact 0 keer gebeurd in mijn hele carrière. Heb jij dat wel eens geprobeerd?
Nee, ik heb zelfs niet durven proberen. Nee, ik was al blij met een 10% verhoging hierover. Dan moest je al blij zijn eigenlijk.
Ja, maar goed. Dus dan, ja, je kan in elk geval Wolfsen niet beschuldigen van valse bescheidenheid of te weinig ondernemend vermogen. Nee. Als je nou kijkt naar wat de werkelijke wapenfeiten zijn van deze autoriteit. In het artikel worden het bankroet van voetbal.tv en wat tromgeroffel over booking.com genoemd. Booking.com, dat ging eigenlijk helemaal niet over booking.com, hè. Want dat waren gewoon een stel criminelen die het nagebouwd hadden en op die manier mensen gegevens aftroggelden. Klinkt natuurlijk goed, hè, zo'n naam. Maar ja, en dat voetbal.tv, laten we eerlijk wezen, dat waren gewoon wat camera's die opgehangen werden bij amateurvelden. En ik weet niet of jij wel eens bij een sportwedstrijd bent van een van je kinderen bijvoorbeeld deze dagen?
Nee, niet echt, nee. De velden zijn nogal leeg.
Ja, ja. Nou ja, goed. Wat ik me zo herinner van de periode voor deze lockdown is dat daar over het algemeen altijd wel 3 of 4 ouders staan te fotograferen en filmen langs de kant. En dat niemand ooit vraagt van, goh, wat ga je doen met mijn foto's? Of zich daar zorgen over maakt. Of vraagt van, wil je een video waar mijn kind die verdedigende actie op doet even deleten? Weet je wel, niemand maakt zich daar zorgen over. Maar toen er een camera aan een paal hing, was het plotseling een probleem. Terwijl dat bedrijf ook nog een heel mechanisme had ingeregeld, waarmee als je bezwaar maakte en je wilde dat het eraf gehaald werd, dat ook gewoon kon en uitgevoerd werd. Maar ja, daar heeft de autoriteit keihard op ingegrepen. Ja, nou, echt een mooie stap voor de privacy. Maar
die camera's die hingen volgens mij ook aan een paal die echt wel, nou ja, de hoogste ring in de Kuip, zeg maar, had je dan een zitplek.
Ja, nee joh, maar dat was, nou ja, goed, dat leek mij nou echt volledig onschadelijk. Maar het eerste spectaculaire AVG-zaak moet in Nederland nog gevoerd worden, voor zover ik kan zien. Of kan jij je een echte AVG-zaak herinneren waarbij een bedrijf flink op het matje is geroepen voor het schenden van consumentenprivacy?
Ja, ik denk dat Aleid zal zeggen, daar heb ik geen actieve herinnering aan en ik heb het ook niet.
Nee, maar bijvoorbeeld, hè, we hadden het een tijdje terug over de autoriteit van onze Noorse vrienden die Grindr op het matje hebben geroepen. Kijk, dat vond ik wel stoer. Dat is gewoon een bedrijf wat met advertentiepartijen samenwerkte en persoonsgegevens uitwisselde waar ze helemaal geen recht op of toestemming voor hadden. Nou, dan moet je ingrijpen. Maar ja, dat gebeurt hier dus eigenlijk helemaal niet. En bovendien, als het dan echt zo zou zijn dat ze zo ontzettend onderbezet zijn, kan je ook verwachten dat bedrijven die straks op het matje geroepen zouden worden, zich flink zullen wapenen met dure advocaten. Omdat ja, imagoschade en de mogelijke boetes vanuit AVG enorm zijn. Nou, als je daar dan tegenop moet treden met een autoriteit die naar eigen zeggen 2/3 budgettekort komt en met die duur betaalde bepaalde advocaten in de slag moet, dan maak ik me ernstig zorgen over de uitvoerbaarheid van onze privacywetgeving. Of ben ik nou te pessimistisch, Jeroen?
Nee, het is een tandeloze tijger. En dat zie je al aan het feit dat er deze week natuurlijk de Facebook datalek bekend werd geworden. Met gegevens van meer dan 5 miljoen Nederlanders. En de autoriteit persoonsgegevens heb ik nog niet gehoord daarover.
Nee, en het Facebook bagatelliseert dat heel erg, hè, door het lek van 2019 te noemen.
Ja, dat is een mooie.
Ja, we zijn nee, maar dat is oud. Ja, nee, dat was al bekend. Ja, nee. Mm-hmm. Ja. Maar ik heb even mijn eigen telefoonnummer ingegeven op zo'n website waar je dat kan checken. En ik kreeg ook direct terug. Ja hoor, allemaal alle gegevens die op Facebook beschikbaar waren zijn inderdaad onderdeel van dat mooie pakket waarmee identiteitsfraude plotseling heel makkelijk wordt.
Wat voor, want ik vond jou inderdaad ook terug in de database en op de verschillende websites die er iets mee hebben gedaan. Wat voor gevoel geeft jou dat nu? Dat je eigenlijk je hebt eigenlijk een maatregel genomen om veiliger te zijn door je mobiele telefoonnummer op te geven en multifactor aan te zetten voor Facebook. Maar nu is, nou ja, met die datalek is niet alleen je naam en je e-mailadres, maar ook je mobiele telefoonnummer dus vrijgekomen. Dus ik weet niet, zit je al in spanning af te wachten of je leuke WhatsApp berichten krijgt van je zoon dat die zegt van ja, ik heb een nieuw telefoonnummer, wil je €500 overmaken? Of,
Nou, wat ik eigenlijk wel verwacht had, ik word op Facebook best vaak benaderd door echt super aantrekkelijk ogende jonge dames die schaars gekleed zijn. Okay. En ik dacht, dan gaan ze me misschien nu ook wel bellen. Nu ze mijn nummer hebben.
Nee?
Maar dat blijkt toch tegen te vallen. Nee, dat komt misschien ook omdat die Nigeriaanse prins niet helemaal het Nederlands of het Engels zo goed machtig zijn dat ze dat even soepel kunnen doen. Nee. Ik weet het niet precies. Maar nee, tot nu toe eigenlijk heel weinig actie op mijn telefoonnummer. En ja, hoe voel ik me? Ik voel me prima. Heb ik hier problemen mee? Nee, totaal niet. Waarom? Omdat ik er toen ik dingen op Facebook zette sowieso al van uitging dat mijn privacy met al betrekking tot al die informatie niet aanwezig was. Dus ja, weet je, als je geen verwachtingen hebt of illusies, moet je het misschien noemen, ja, dan is het ook moeilijk om teleurgesteld te raken. Ik vind het nog altijd leuk om op Facebook te zitten. En de dingen die ik erop zet, ja, die vind ik zelf leuk om te delen. Maar ik denk dat ze voor heel weinig mensen nuttig zijn. En verder heb ik toch gewoon een bedrijf en sta ik ingeschreven in de Kamer van Koophandel. En is mijn e-mailadres al sinds 1998 hetzelfde. Dus wat dat betreft, ja, ben ik niet zo moeilijk te vinden als persoon. En had ik eigenlijk überhaupt op dit niveau al heel weinig privacy op het internet. Dus nou ja, goed, dat is dan eigenlijk niet heel erg veranderd door deze hack. Maar als je wel gewoon serieus je zorgen maakt over identiteitsfraude, en dat wil ik niet bagatelliseren, als echt heel kloot als je dat overkomt, dan sta je natuurlijk niet te lachen als je probeert jezelf goed te beschermen en het gevolg is dat uiteindelijk alles wat je hebt op straat komt te liggen.
Maar je hebt op dit moment nog geen niet bedacht van ik ga mijn telefoonnummer veranderen of
nee, joh.
Iets anders doen.
Nee, iedereen mag me bellen.
Iedereen mag je bellen. Oké, dan zullen we nu je telefoonnummer geven.
Nou ja, maar echt, bedoel, uiteindelijk, wie gaat je dan bellen, joh?
Nou ja, misschien de nieuwe klant. Dat zou kunnen.
Of Bellingcat.
Of Bellingcat.
Sorry.
Misschien wel Lightwolf ze wel, dat ze hulp nodig hebben.
Nou ja, goed, maar het is toch droevig uiteindelijk. Want wat kan je nou ook doen? Het is altijd after the fact, hè. En in principe zou er een soort dreiging van uit moeten gaan dat we nu die AVG hebben en dat een autoriteit is die dat moet handhaven. Maar als je dan ziet wat er nu gebeurt, is dat vooral heel hard roepen om budget en heel weinig leveren. Ik wil niet beweren dat het een kip-ei-verhaal is, maar ik denk dat je ook met 22 miljoen best wel een paar zaken zou moeten kunnen doen die aanspreken.
Maar het blijft een vreemd verhaal dat de PR-machine van Facebook zegt van ja, we hebben vorig jaar al medegedeeld dat we het lek hebben gedicht. Ook al zijn er 500.000 gegevens gelekt in de tussentijd. En dat ze daar gewoon mee wegkomen eigenlijk. Misschien weten ze wel dat de autoriteit persoonsgegevens een tandeloze tijger is.
Nou ja, goed, uiteindelijk zou Facebook ook kunnen zeggen van god, wij zijn gevestigd in Ierland. Dus als de autoriteit van Ierland zich meldt, dan horen we het graag. Er is natuurlijk niet zoiets als een Europese autoriteit. En dan krijg je het volgende ding. Ierland is toevallig bijzonder afhankelijk van een aantal hele grote techpartijen die daar in Dublin hele mooie, hele grote kantoren hebben laten bouwen en voor veel werkgelegenheid en inkomsten zorgen. Dus je kunt je afvragen of daar niet een bepaalde remmende werking van uitgaat ten opzichte van de lokale autoriteiten. Maar daar zou misschien Bellingcat eens wat onderzoek naar moeten doen.
Wat wel gelekt is, is een andere onderzoeksorganisatie. Die hebben uitgezocht hoe het zit met het lobbyen in de Tweede Kamer, met Tweede Kamerleden en ministers. En toevallig was Facebook ook een van de bedrijven die redelijk vaak op de agenda terugkwam van bepaalde ministers.
Oh, daar heb ik iets van gezien. Heb je die data daarvan paraat, hoe dat ook weer zit? Ik geloof dat alle grote lobbybedrijven zijn ook allemaal precies de technologiebedrijven, toch?
Ja, en natuurlijk ook alle Nederlandse multinationals komen regelmatig langs. Vooral veel banken, oliemaatschappijen hebben er meer dan één. Ik weet het niet. En wat technologiebedrijven die regelmatig ook echt op gesprek komen bij de minister. Bijvoorbeeld Kajsa Ollongren heeft wat bezoek gehad van onder andere van Facebook. Dus blijkbaar wordt er best wel actief gelobbyd door de technologiebedrijven. Misschien hebben zij minister Dekker wel overgehaald om geen extra geld aan de autoriteit persoonsgegevens te geven. Tussendoor even een nieuwtje. We hebben het een aantal afleveringen geleden hebben het gehad over Headlime.
Oh ja.
Kan je het nog herinneren?
Jazeker.
Een roemruchte AI-gebaseerde generator voor copy. Nou, na een beetje rondzoeken blijkt dat er echt tig bedrijven zijn die eigenlijk hetzelfde bedacht hadden. Onder andere het bedrijf copy.ai. Dus die kan je ook gebruiken, ondersteunen tegenwoordig ook Nederlands. Maar ik las dat Headlime is overgenomen door een Engels bedrijf. En het was een clubje van 6 mensen, dus nu zijn het 6 + 3 is 9 mensen ongeveer.
Nou, dat is van start-up naar scale-up. Ik heb ook nog wel een AI-gerelateerd nieuwtje, maar dan wil ik je eerst een persoonlijke vraag stellen. Het is optioneel of je daarop wil antwoorden, maar heb jij toevallig veel last van paniekaanvallen, angstaanvallen, serieuze depressies of suïcidale gedachten?
Nee, daar heb ik nou echt nooit last van gehad.
Ah, dat is op zich jammer, want als dat zo zou zijn, dan was je waarschijnlijk eigenlijk diep van binnen een rockster, verborgen in het lichaam van de COO van een succesvol softwarebedrijf. Het blijkt namelijk dat mensen die in de muziekindustrie werken meer dan 2 keer zo vaak zelfmoord proberen te plegen. Dat 68% van de muzikanten met serieuze depressies te kampen gehad heeft. En dat maar liefst 71% van de muzikanten in het verleden angstaanvallen gehad heeft.
Dat is echt ongelooflijk.
Daarmee valt rockster ineens in de categorie gevaarlijke beroepen wat mij betreft. Dat terwijl ik ooit ook ambities had op dat vlak. Kun je nagaan.
Maar die heb je laten varen op basis van deze gegevens?
Toen ik op mijn 30e nog niet populair of doorgebroken of heel erg beroemd was, had ik het idee dat ik me misschien beter toch op andere dingen kon gaan richten.
Niet vervallen in depressiviteit, maar je hebt het gewoon opgegeven.
Ik denk dat ik er eigenlijk een te vrolijke rakker voor ben om als ik deze statistieken zie. Dus dat ik niet helemaal het juiste profiel had. Ik weet dit allemaal vanwege een vrij briljante actie van de stichting Over the Bridge. Die aandacht vraagt voor mentale gezondheid in de muziekgemeenschap. Nou klinkt dat niet direct heel spannend. Maar wat ze gedaan hebben om aandacht te vragen voor deze materie vind ik echt wel vrij briljant. Ze hebben namelijk AI gebruikt om een aantal nummers te laten schrijven van artiesten die lid zijn van de 27 Club. Heb je daar wel eens van gehoord, Jeroen?
Ja, zeker. Het is een wereldberoemde club en ik ben er gelukkig geen lid van geworden.
Het is een verzameling muzikanten die op 27-jarige leeftijd overleed. Denk daarbij aan artiesten zoals Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse en Jim Morrison. En wat die artificial intelligence gedaan heeft, is eerst van elke artiest een heleboel kleine stukjes muziek geabsorbeerd, zoals bepaalde ritmes, geluidjes, hoeks, melodieën en songteksten. En vervolgens heeft het AI daarvan geleerd en op basis daarvan een nieuwe serie met hoeks, ritmes, melodieën en songteksten gegenereerd die passen bij die specifieke artiest. Daarna heeft een menselijke audio engineer deze elementen gecombineerd tot 4 nieuwe nummers in de stijl van respectievelijk Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse en The Doors. En daarna hebben zangers en een zangeres uit de coverbands van deze acts de door de AI bedachte songteksten ingezongen. En ik moet zeggen dat het resultaat echt behoorlijk dicht in de buurt komt van, nou laten we zeggen, een albumtrack die je gemist zou kunnen hebben van deze artiesten. Heb jij dit gehoord toevallig?
Ja, jij stuurde het naar me door. Ik ben het direct gaan luisteren en ik schrok me echt een hoedje, want de muziek is echt gewoon serieus goed. De stijl is heel erg herkenbaar. Ik viel als eerste in het nummer van The Doors. Maar toen ik het hoorde, dacht ik eerst dat het Johnny Cash was die met The Doors meedeed. Daarna hoorde ik het nummer van Kurt Cobain. En daarna van Jimi Hendrix. En uiteindelijk ook het nummer van Amy Winehouse. En toen begon me opeens wel op te vallen wat jij nu net uitlegde. Namelijk dat de stemmen niet gebaseerd zijn op de oorspronkelijke stemmen. Want ik dacht, vooral bij Kurt Cobain en Jimi Hendrix, dacht ik van, oh, dit klinkt als de buurjongen die in een coverbandje een nummer van Kurt Cobain aan het inzingen is.
Ja, het is grappig dat je dat zegt. Ik had er op Twitter ook nog even een korte discussie over met Menno Pot en Laurens Verhagen van de Volkskrant, die er ook een artikel over schreven. En mijn conclusie is dat deze productie echt wel geloofwaardig is, vooral voor mensen die niet speciaal van die acts houden. En dat is op zich al best wel knap. En ik speelde het liedje van Fake Amy Winehouse op de stereo thuis en ik confronteerde zo mijn nietsvermoedende vrouw bij het ontbijt, die alles van Amy grijs gedraaid heeft met die muziek. En zij is dus een echte fan. En na een minuut spitste ze de oren, luisterde even en toen zei ze, hey, Amy Winehouse zonder ziel. Wat ik wel een mooie conclusie vond. En uiteindelijk is ook onze gezamenlijke conclusie wel dat de kwaliteit van die liedjes misschien nog iets te wensen overlaat. Maar eigenlijk toch al wel echt heel erg knap gedaan is. Maar het probleem blijft dat de imitatiezangers, ja, daar zit inderdaad geen ziel in, hoe ongrijpbaar dat ook is. Ik weet eigenlijk niet waar ik meer van geschrokken ben. Van de droevige statistieken over het gevoelsleven van muzikanten. Of van hoe dicht artificial intelligence nu al in de buurt komt van het creatieve werk van de beste artiesten uit het recente verleden. Wat denk jij? Hoe lang duurt het nog voordat we naar volledig artificiële muziek luisteren?
Nou, dat is er in feite al. Hè. Er zijn ook al kunstenaars bezig die artificiële intelligentie muziek.
Ja, maar dat klinkt allemaal kut, Jeroen. Wat ik tot nu toe gehoord heb, klonk allemaal kut. En dit begint ineens naar gewoon echte muziek te klinken.
En het gaat naar echte muziek klinken, denk ik ook voor een deel door de herkenbaarheid. Dus toen ik het nummer van de Doors hoorde, wist je binnen 1 seconde, hey, dit is de muziek van de Doors. En dat is eigenlijk het meest knappe eraan natuurlijk. Dat het inderdaad zo enorm lijkt. Alleen ja, gaan we zeg maar nieuwe nummers daadwerkelijk waarderen als we niet meer weten dat het door AI geproduceerd of gemaakt is. Ik denk dat die, nou, dat we daar misschien al dat punt wel heel dicht genaderd zijn of misschien al voorbij zijn, zonder dat we het zelf weten.
Nou, het deed mij een beetje denken aan een discussie. En sorry voor de jonge luisteraars. Hier ga ik echt heel erg als een oude man klinken. Dus disclaimer. Maar in de jaren 80 was ik een punkertje. En ik hield van dingen met gitaren. En ik vond ook metal en zo vond ik wel cool. En ik was tegen alles wat met synthesizers gemaakt werd. Want dat vond ik niet echt. Dat was geen echte muziek. Want dat werd niet door mensen met echte instrumenten gemaakt. Nou, daar ben ik enorm van teruggekomen en later enorm fan geworden van allerlei computergemaakte muziek enzovoorts. Maar destijds was ik er heel erg van overtuigd dat ik dat nooit mooi zou gaan vinden. En evengoed is mijn eerste reflex nu om te denken, ja, maar ik ga toch echt nooit daar door een computergemaakte en waar geen mens aan te pas gekomen is, algoritmisch geproduceerd album zitten luisteren. En tegelijkertijd bekruipt me een klein beetje dat gevoel uit de jaren 80, dat ik denk, ja, is dit eigenlijk überhaupt wel een criterium? En als ik er straks iets bij voel, is het dan misschien niet gewoon goed genoeg? Is dat niet uiteindelijk het doel dan?
En we hadden volgens mij in december dat gesprek al een keer erover. Dat ik toen bij een website uitkwam waarbij ze de samples, zeg maar, die veel gebruikt werden in hip-hop bijvoorbeeld, verzameld hadden en het originele geluid hadden en ook de sample zoals die gebruikt werd.
Coole site is dat.
Een hele coole site. Ik kan even niet op de naam komen, maar daardoor kreeg je wel een bepaalde waardering voor het vakmanschap van hoe samples gebruikt werden in die actuelere hiphop nummers dan.
Nou ja, die jongens, beste luisteraars, vrienden, vriendinnen, luisteraars jong en oud, we zetten de link in de show notes en voor de abonnees van onze nieuwsbrief, die krijgen hem automatisch toegestuurd. Beluister zelf deze liedjes van Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison en Jimi Hendrix's. En laat ons weten of het je raakte en wat je ervan vond.
Ja, ik ben ook heel benieuwd welke luisteraars de muziek niet kennen, wat zij ervan vinden, versus de luisteraars die de muziek wel al kennen of misschien zelfs fan zijn van een van de mensen van de Club van 27.
Leuk, een beetje interactie met de luisteraars. Dat moet ook kunnen in dit toch wel vrij niet interactieve medium. Maar je weet het niet. Heb je eigenlijk de gallery al volhangen met artiesten die jij ge-NFC'd hebt?
Nee, ik heb weinig aanvragen gekregen. Dus ik ben nu zelf maar de collectie aan het uitbreiden met de beroemde Dutch Sky fotografie die ik heb gemaakt in het verleden. En de collectie wordt steeds groter. Ik heb nog geen aanbiedingen gehad en ook nog geen vraag om iets in de collectie op te nemen. Dus ik ben nog niet echt een echte handelaar geworden.
Nou ja, kijk, een galerie kan best beginnen met werk van een onbekende kunstenaar. En als dat dan toevallig de galerie-eigenaar is, nou ja, weet je, dat kan gebeuren, toch?
Ja, daar gok ik op dit moment op. Alleen het probleem is dat waarschijnlijk mij eerst moet overleven voordat het kunstwerk van de onbekende kunstenaar iets waard gaat worden, voordat de waardering zeg maar komt.
Ik vond sowieso, ondanks dat je nog leeft, vond ik de eerste Dutch Sky foto die je ge-NFC'd had, of eigenlijk is het een fotocollage van een aantal verschillende, ja, Dutch Skies in één. Ik vond het best wel cool eruit zien, dus dus waardering nog voordat je dood bent.
Wat me niet brengt bij een ander onderwerp, maar wel bij Brexit nieuws. Er is toch weer significant Brexit nieuws. Wat wil het geval namelijk? Er schijnen nogal veel mensen van het eiland te zijn, het Britse eiland, die een vakantiewoningje hebben ergens aan de Spaanse kust. Onder andere in Alicante was het nieuws dan ook. Alleen als je een woning bezit in Spanje, dan moet je om het land binnen te komen daar wel een vergunning voor krijgen of een permissie, een bepaald visa, omdat je daar permanent zou kunnen gaan wonen. En wat is er natuurlijk nu gebeurd met de scheiding van het Engelse Koninkrijk en de Europese Unie? Namelijk dat de Britten geen permissie, geen vergunning meer hebben om in het huis in Alicante te gaan wonen. Dus deze mensen kwamen ingevlogen met EasyJet, werden op het vliegveld van Spanje gevraagd naar een vergunning en mochten linea recta weer terug naar het Engelse vasteland.
En met je Engelse paspoort kom je er gewoon niet meer in. Je moet een visum hebben.
Precies, ja.
Oh, Jeroen, we moeten snel huisjes van Engelsen gaan kopen in Spanje. Dat is natuurlijk mooie handel. Dat is vast voor weinig te koop nu. Interessant. Dus even kijken op de Funda van Funda.es. Nee?
Funda.
Geen idee eigenlijk.
Dan zal het wel casa.es zijn.
Mi casa es su casa.es.
Casa inglese di Alicante.
Ik vroeg me af of jij wel eens een magazine leest, Jeroen. En dan bedoel ik zoiets als Quest, Time, Hollands Glory, Denksport, Auto Review, Quote, National Geographic, Cosmopolitan of CTIT magazine of zo.
Anders dan bij de tandarts, de kapper of een dergelijk instituut.
Maar buitenlandse kranten dan? Weet ik veel, The Guardian, The Independent of The Observer of zo, dat soort dingen?
Kijk wel eens, maar dan vooral online naar The Guardian, Financial Times, soms New York Times, Washington Post. Als er interessante artikelen zijn, lees ik die wel eens.
Niet op papier dus. Ja, ik weet het niet. Bij mij heeft het ook nooit zo in het systeem gezeten, hoor, dat magazines lezen. Ja, ik ben lang geleden nog eens een paar jaar lid geweest van Voetbal International. En daarvoor weliswaar een heel trouw lezertje van de Donald Duck. Maar ik ben niet echt een magazineman. En toch kijk ik wel met verbazing en ook interesse naar Readly.com. Ken je dat?
Nee, dat ken ik niet.
Nou, bij Readly.com kun je voor 10 euro per maand abonneren op al die titels die ik net noemde. En ook nog 5000 andere magazines die je dan allemaal online kunt lezen en doorzoeken. Dat is dus echt de Spotify van de magazine en ook een beetje de krantenwereld aan het worden. En dat is ook een bedrijf dat in vele landen actief is, wat het aanbod natuurlijk des te interessanter maakt. Maar hoeveel Nederlandse magazines denk je dat erin staan?
Nou, ik denk dat als ze met één uitgeverij een contract sluiten, dat er sowieso wel iets van 50 titels in zouden kunnen staan.
Nou, er staan dus 182 Nederlandstalige titels in. Zo. Ik had geen idee dat we überhaupt zoveel uitgaven hebben in Nederland. En wat ik me nou afvraag is hoe dat nou werkt uiteindelijk. Want artiesten die staan op Spotify en die verdienen daar weliswaar bijna niks mee, maar dan is het idee dat ze dan nog geld verdienen aan merchandise of straks weer aan live optredens en dat soort dingen. Maar waar gaan al deze redacties van leven als dit een nieuwe manier van distributie is voor magazine content? Als je aan zoiets meedoet als magazine redactie, teken je dan niet je eigen doodvonnis? Ik heb daar zoveel vragen bij. Dit kan toch niet werken op de lange termijn?
Nee, dit moet een soort volumespel zijn waar wij de Excel-formules nog niet van kennen waarschijnlijk. Maar zij gaan dus ook op een bepaalde manier concurreren met Blendl dan.
Ja, nou, Blendl bestaat niet meer, hè. Dat is dood. Dat is overgenomen door een stel Fransen en dat is anders geworden, laat ik het zo zeggen. Maar ja, als jij voor 10 euro per maand, ik bedoel, quote zit er bijvoorbeeld tussen. De laatste keer dat ik een quote kocht, zo kon je een paar jaar geleden, maar dat was toen al echt €8,99 voor één editie. Als je dan nu voor die 10 euro per maand onbeperkt kan grasduinen in 5000 van dat soort titels, waarvan veel van de individuele exemplaren al bijna die 10 euro kosten. Ja, dan kan toch dat hele businessmodel nooit meer uit.
Maar ik vind het wel een heel aantrekkelijk aanbod. Je krijgt ook wel weer een beetje het oude leesmapgevoel dat er iemand langskomt met de Donald Duck van een paar weken oud. Voor een paar eurocentjes of guldens destijds nog.
Ja, maar dit is dus niet speciaal oud ook, hè? Dit is gewoon heel veel. En dat is misschien op zich alleen al. Ik word er een klein beetje moe van als ik erover nadenk dat ik misschien wel 5000 dingen moet gaan kijken. En daar zit ook best een hoop Sudoku magazines en zo bij. Het is niet allemaal National Geographic, zeg maar.
Nou, Sudoku's zijn ook leuk.
Ja, je zal van Sudoku's houden. Dan heb je helemaal zondvloed aan tijdverdrijf. Ja, ik vind het interessant. En waar maakt het jou dan nog iets uit dat het dan op je scherm is en dat je niet het magazine fysiek vasthoudt? Of boeit je dat niet?
Nee, vroeger had je natuurlijk wel een bepaald gevoel bij een glossy. Hè, het mooie papier, de mooie kwaliteit van de foto's, et cetera. Maar als een artikel je interesseert, want waarschijnlijk ga je hier toch vaak specifieker zoeken naar een bepaald onderwerp of een bepaald artikel wat je denk ik interessant vindt. Dan maakt het mij echt niet uit of ik het online lees of papier in mijn hand heb. Papier in mijn hand is alleen fijn als het een boek is, zeg maar. Dat weet ik nog wel te waarderen. Maar verder vind ik het online makkelijker. Maar hebben ze dan ook alle advertenties eruit gehaald? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, gewoon het hele magazine. Gewoon de whole shebang. Gewoon inscannen en uploaden, okay. Zeg maar.
Maar inclusief de advertenties dus ook? Die
ja.
Oké. Maar misschien krijgen ze daar nog een extra zakcentje voor dan.
Ja, zo'n adverteerder betaalt gewoon voor een pagina in dat magazine. Maar ik vraag me af of die adverteerder uiteindelijk, als zou blijken dat er alleen nog maar op die manier gelezen wordt, daar evenveel voor zou betalen.
Nou ja, als je kan zeggen dat je bereik opeens de hele wereld is met je mooie Swarovski-diamanten advertentie.
Ja, nee, goed. Kijk, als jij in Hollands glorie staat, dan kun je wel over de hele wereld verkrijgbaar zijn. Maar dan denk dat je toch 99% verkoop in Nederland hebt. Weet je, Nederlandstalige magazines, ook al is het dan de autoreview of zo. Misschien dat een verdwaalde Duitser nog een keer een Nederlandse autorecensie wil lezen, maar daar houdt het ook wel op, denk ik.
Ja, maar denk ook aan al die Nederlanders overzees, in verre gebieden.
Ja, dat is wel een ideale oplossing voor natuurlijk. Maar ja, hoe groot is die doelgroep nou helemaal? Ja, ik weet het niet. Ik vind het toch wel fascinerend. En ik moet zeggen, ik hou ook heel erg van digitaal. En ik heb niet zo heel veel met, ik moet per se een papieren magazine hebben. Maar het nadeel van dit soort dingen is dat als ik het moet lezen op een apparaat wat ook nog ping doet, omdat ik berichtjes krijg en e-mails en boodschappen van mijn baas en van mijn teamleden enzovoort, dan zit ik over het algemeen veel korter in die lekkere magazine sfeer dan ik eigenlijk zou willen. Want dan word je weer gelijk uitgezogen. Dus dan moet je toch eigenlijk een soort dedicated apparaat voor hebben. Maar om nou te zeggen, ik ga een speciale kleuren e-reader kopen om daar mijn Readly abonnement op te lezen. Ik weet het niet. Dat lijkt me ook weer. Heb je weer een los apparaat ervoor? Ik weet het niet. Ik vind het een heel fascinerend ding. En ik snap eigenlijk niet zo goed of ik nou moet denken dat het de toekomst is of dat het de dood is van de magazines. Het fascineert me wel.
Is het een Nederlands bedrijf of is het een buitenlands bedrijf? Of?
Nee joh, het is hartstikke internationaal. Dat is in ik weet niet hoeveel landen is dat ondertussen actief. Zo komen ze ook aan die 5000 titels natuurlijk. Want met Nederland kwam je dan tot 184. Maar dan zit je nog een stukje van de 5000 af.
Nou ja, dan zullen ze wel een zwaar gesubsidieerde scale-up zijn.
Ja, nou, ik kan me wel voorstellen dat je hiermee eens dat je wereldwijd kunt verkopen. Dat je daar best wel schaal mee kan halen, waardoor dat ook echt gaat werken. De vraag is een beetje of je niet een soort van, ken je dat, is een beetje vies, maar die moederspin bent die op een gegeven moment, zeg maar, uiteindelijk opgegeten wordt door haar eigen spinnetjes. Dat je deze magazines uiteindelijk een soort van het bestaan op lange termijn onmogelijk maakt met je businessmodel.
Nou, ik denk dat er in ieder geval voor Anti-Kers nu al een ruis gaat ontstaan om gedrukte magazines dan alvast in te kaften en goed te bewaren. Want die gaan dan veel geld waard worden. Ik wilde het met jou hebben over een marketing spinsel. Nou, het is een iets langer verhaal. Maar ik wil van jou graag weten, je hebt zoveel marketing sessies, strategies, workshops, et cetera gedaan. Waar ik me nu van afvraag van, zou dit ooit, zou jij degene geweest zijn die zou zeggen stop, hier, ho en niet verder? En ik zal het even inleiden.
Ja, leg even uit. Ja.
Ja. Maakt het heel spannend nu, toch?
Ja, ja,
ja. Op 29 maart, jongsleden, stuurt Volkswagen USA, dus Volkswagen alleen in Amerika, een officieel persbericht de deur uit naar alle bekende outlets, alle bekende persbureaus. In het persbericht kondigen ze aan dat ze hun naam gaan veranderen van Volkswagen in Volkswagen. Dus met een L in plaats van een K. Heb je die toevallig voorbij zien komen ook of niet?
Volkswagen, ja. Ja, ja.
Nou, journalisten die bellen de volgende dag naar Volkswagen met de PR-afdeling voor bevestiging van het nieuws. En initieel houdt PR ook vol dat het echt gaat gebeuren. Dus dat de naam Volkswagen gaat veranderen in Volkswagen. Door het massale ongeloof, want alle persbureaus belden Volkswagen op. Het nieuws was inmiddels naar buiten gebracht en mensen gingen erover schrijven. En er was alleen één reactie en dat was de reactie van ongeloof. Dus door het massale ongeloof moet Volkswagen uiteindelijk aan het einde van de dag pas toegeven dat het niet echt gaat gebeuren, maar dat het een grap was in het kader van April's Fools, oftewel 1 april. En dit speelt zich dus af op 29 maart en 30 maart. Ik kan me voorstellen, ik probeer het beetje historisch te reconstrueren. En daarvoor heb ik jouw expertise voor nodig, want je hebt dit bij veel bedrijven natuurlijk gezien. Dus Volkswagen, we weten waar ze vandaan komen. Ze worstelen met een slechte reputatie vanwege Dieselgate. Dat gebeurde in 2015. Daarna stortte de verkoop gedeeltelijk in. 10% minder auto's verkochten ze in de Verenigde Staten. En daarna was het herstel langzaam. Vorig jaar kregen ze weer een enorme klap. Maar dat lijkt me te wijten aan corona dan. Want er zijn er sowieso minder auto's verkocht. Maar ze moeten natuurlijk wel wat doen om hun imago op te poetsen. Duitsers en grappen maken, dat is meestal niet een hele gelukkige combinatie. Maar ik snap wel de, laten we zeggen, de zenuwzucht om het imago op te poetsen. Het was niet alleen natuurlijk slechte timing. Hè. Het was 4 dagen voor 1 april dat dit zich afspeelde. En ik kende en herkende en erkende Volkswagen eigenlijk ook wel om de spotjes die we een aantal jaren geleden wel hebben gezien. Onder het motto van Volkswagen, wie anders? Het waren een beetje een nuchtere kwinkslag naar het verleden, naar oude modellen, Golfs bijvoorbeeld, met een vleugje humor erin. Volgens mij waren die weer redelijk succesvol.
Ja, maar dat waren Nederlandse campagnes. Hè? Dit is de Amerikaanse afdeling natuurlijk. Dat is toch anders.
Nou, precies. En daar moeten we het even over hebben. Want ik vraag me echt af hoe zoiets dan tot stand komt. Ik kan me voorstellen dat Volkswagen in Amerika na die terugslag in het verloop van 2016, na Dieselgate, iets wilde doen aan het imago. Zeker toen die sales dan ook nog vorig jaar met 10% aan het afnemen waren. Ze hebben een slechte reputatie en de autoverkoper die waren ook nog aan het inzakken.
Ja, iets met geloofwaardigheid en betrouwbaarheid was belangrijk voor ze.
Dus ik kan me voorstellen dat zij een marketingdirecteur hebben die zegt, ik ga hier iets aan doen. Ik wil dat imago herstellen, onze reputatie verbeteren, et cetera. Dus die marketingdirecteur, die roept alle marketingstagiaires bij elkaar. Ze gaan in een creatieve brainstorm sessie in een al te hippe ruimte met post-its en whiteboards en papiervouwmachines en kleurstiften en kleurtjes en video, et cetera. Brainstormen. En de marketingdirecteur zegt, ja, ik heb eigenlijk twee steekwoorden. De reputatie moet beter. En we komen natuurlijk met een hele serie auto's die elektrisch gaan worden. Nou, na veel brainstormen zegt zo'n marketeer dan, ja, je reputatie ombuigen naar Dieselgate kan eigenlijk alleen maar met een nieuwe merknaam. En ja, een merknaam veranderen, dat ga je zeker niet zomaar doen. En de ander, die legt natuurlijk de link met elektrisch en Volt of wat. Alleen Volt, daar heeft Chevrolet natuurlijk al een type van. En een andere marketeer die denkt natuurlijk, Eureka, ik heb het gevonden. We maken van Volkswagen, maken we Volkswagen. Maar de marketingdirecteur die zegt natuurlijk, ja, we kunnen onze merknaam niet echt veranderen. We kunnen niet de reputatie van Volkswagen, ook al is het enigszins aangetast door Dieselgate, opeens veranderen en nu een nieuwe naam introduceren. Ook al lijkt het wel veel op Volkswagen. Het briljante moment is natuurlijk, we maken er een 1 april grap van, een kwinkslag. We zetten het neer als Volkswagen op 1 april. We introduceren elektrische modellen. Het is maar één letter verandering. We hebben een leuke grap uitgehaald op 1 april. Kan het zo gegaan zijn, Jeroen?
Nou, ik kan hier wel een bondige analyse van geven van deze strategie. Volkomen kut, is mijn analyse. Dit is echt zo verschrikkelijk slecht dat heel veel mensen zich hier heel hard voor moeten schamen. En nou moet ik toegeven dat Volkswagen misschien bezig is met een soort van longform traditie opbouwen met woordgrappen met hun merknaam en dat soort dingen. Ze hebben ooit in 2003 eens een keer hun thuisplaats Wolfsburg een paar weken lang consequent Golfsburg genoemd. Nou, dat vond ik al behoorlijk leem. En in die traditie past deze slappe woordspeling wel. Maar het ergste is natuurlijk dat er eigenlijk twee dingen aan de hand zijn. Ten eerste, in 2013 werd Tesla, de eerste Tesla Model S, geleverd. En we zijn ondertussen 8 jaar verder. En wat Volkswagen produceert is nog steeds waardeloos vergeleken met een model wat inmiddels 8 jaar oud is, wat door een beginnende autofabrikant op de weg gezet werd. Dus ze hebben zich heel hard te schamen voor de effort die ze nu leveren. En daar aandacht op vestigen, omdat je dan toch een soort van gamma hebt. Ik weet niet, ik zou dat heel stilletjes zou ik zorgen dat ik eerst beter in werd voordat ik daar vol de schijnwerpers op zou zetten. Als je met je 1 april grap 3 dagen van tevoren begint om dan mensen niet door te laten hebben dat een 1 april grap is of zo, neem ik aan. Dan schiet het zijn doel toch ook een klein beetje voorbij. En als je grootste probleem van de afgelopen 5 jaar is dat mensen denken dat je de boel belazert, weet ik niet of dit zo'n heel handig campagne-instrument is om te gebruiken. Dus ik zie een aantal problemen met deze campagne. En ik begrijp echt niet wie dit met zijn volle verstand goedkeurt. Welk bureau het überhaupt voor zou stellen. Wat ik eigenlijk vermoed dat er gebeurd is, ik weet niet, dat heb jij vast ook wel eens meegemaakt. Vaak zijn creatieven bij een reclamebureau helemaal verliefd op een van hun eigen ideeën. Maar het vervelende is, de klant moet altijd iets te kiezen hebben. Dus wat er dan heel vaak gebeurt, is dat er dan nog 2 andere vrij slechte ideeën verzonnen worden die door een junior uitgewerkt worden. Die worden dan naast het idee gezet wat ze graag willen verkopen, zodat die andere 2 ideeën duidelijk minder goed zijn en hetgene wat ze echt willen maken gewoon uitgekozen wordt. En het klinkt een beetje alsof ze dat ook deze keer gedaan hebben en er waarschijnlijk een briljante campagne bedacht is voor Volkswagen, maar helaas de klant vervolgens alsnog voor een van de 2 hele slechte ideeën gekozen heeft. Dat is de enige verklaring die ik kan verzinnen hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren. En ja, als de klant zegt, dit vind ik geniaal, zeg dan nog maar eens, oh, maar sorry, dit was niet serieus, het is niet de bedoeling dat u deze optie kiest. Dan moet je je bluff natuurlijk gewoon volhouden als bureau, maar pijnlijk is het wel.
Dus eigenlijk victory voor de junior creative.
Ja, de stagiair heeft gewonnen. Dat is denk ik wat er gebeurd is. Nee, maar dit is echt te slecht voor woorden, man. Dat is echt niet te geloven.
Nee, maar ik denk dat er wel een hele mooie glansrijke carrière dan voor de stagiair in het verschiet staat. Omdat we toch onderweg zijn naar de creator economy.
Hey, het lijkt mij niet verstandig om te liegen over je merk überhaupt ooit. En het lijkt me ook niet verstandig om een PR-stunt uit te halen waarbij je mensen hun vertrouwen beschaamt als dat precies je probleem is. Het lijkt me ook niet verstandig om al op 29 april met je 1 april grap te beginnen. En nou is die ID4 is best een aardige auto of zo, maar om dan een beetje de Challenger uit te gaan lopen hangen terwijl je op zich het merk bent wat het meeste auto's verkoopt ter wereld. Ik vind het Challenger marketing aanpak ook niet echt passen bij het merk wat Volkswagen is. En ik denk dat ze zichzelf hier geen plezier mee doen. Want ik denk ook, stel je nou voor dat je bijvoorbeeld werkt bij PON in Nederland of bij Volkswagen in Nederland, dat je heel hard aan het huilen bent als je ziet wat je Amerikaanse vrienden hier doen en hoeveel impact dat inmiddels wereldwijd op dat merk heeft. Succes, weet je, die mensen hebben er niks, die hebben er geen schuld aan, maar die gaan hier ook gewoon een jaar lang last van hebben.
Ik heb nog een heel filosofisch item. Het idee kwam eigenlijk naar voren op basis van een paar artikelen die ik las. Ik las één artikel, dat was US-based. En het ging erover dat er een soort schijngevecht of schimmig gevecht aan de gang is tussen de medewerkers van Amazon in de magazijnen of distributiecentra en Amazon en de vakbonden. En het opduiken van allerlei fake accounts op sociale media die allerlei rare verhalen aan het verspreiden waren. Het andere verhaal was recenter, was deze week, over dat de distributiemedewerkers van Amazon in Duitsland daadwerkelijk zich verenigd hebben in een vakbond. De vakbonden zijn natuurlijk historisch gezien altijd heel erg sterk al geweest in Duitsland. Om natuurlijk voor betere arbeidsomstandigheden, betere basissalarissen, et cetera, te pleiten. Toen kwam bij mij de filosofische Eureka naar boven. Het lampje ging aan. We hebben nu een tijdje in de me-economy geleefd. De economie waarin het draait, zeg maar, om de persoon, om mij, om het ik. Het ontstaan van alle sociale netwerken heeft er natuurlijk enorm aan bijgedragen. Er is een soort piramide van welvaart ontstaan, wat vooral geld opleverde voor in eerste instantie de socialites of de glamorous, zoals de Paris Hilton's van deze wereld en de Kardashians, et cetera. Daarnaast zag je het eigenlijk meer doorsijpelen op het gebied van de zakelijke wereld. Hè, met de multimiljardairs zoals de Elon Musk en de Bezos's van deze wereld. Wat mij toen te binnen schoot is dat ik eigenlijk nu een trend zie dat er een soort nieuw soort solidariteit is ontstaan tussen, zeg maar, iedereen die aan de onderkant van de piramide zit, of ergens in het midden van de piramide, in ieder geval niet in de top waar al het geld naartoe stroomt van die piramide. En solidariteit klinkt natuurlijk als een heel oud vergeten woord uit de jaren 60, 70. Maar zo voelde het wel een beetje voor mij. En de signalen die je onder andere ziet is, de Uber-chauffeurs in Engeland hebben natuurlijk Uber aangeklaagd. Omdat ze zeggen van, ja, wij zijn gewoon werknemers, dus wij willen gewoon een contract. Wij zijn geen zelfstandige zonder personeel. Dus we willen gewoon een normaal salaris en pensioen, et cetera, et cetera. We hebben natuurlijk de Wall Street Bets mensen, groep, beweging gezien die het op hebben genomen tegen institutionele beleggers en hedge funds rondom GameStop. Er ontstaan een nieuw soort sociale klasse, groepen, clubjes, ook politieke groeperingen natuurlijk, die zich op allerlei platformen gaan bewegen, op eigen platformen gaan bewegen. Als het over politiek gaat, dan zie je natuurlijk dat er confrontaties zijn op traditionele media zoals Facebook en Twitter, dat ze elkaar gaan lopen trollen en blokken en al dat soort excessen kom je natuurlijk tegen. En vorige keer had het ook al over Google gaat third-party cookies blokkeren volgend jaar. Apple trekt zich eigenlijk ook terug in zijn eigen ecosysteem door steeds meer de gebruiker te willen beschermen. En dus eigenlijk de gebruiker vooral op het eigen device, het eigen stack, het eigen platform te houden. Al die technologische vooruitgang die bedrijven heeft laten exploderen qua groei, qua geld, de platformen voor de gig economy, de sociale netwerken waardoor nieuwe groepen zich kunnen vormen, ook verbeterde toegankelijkheid en laagdrempeligheid van alle technologie, hebben volgens mij echt een soort trend ingezet dat mensen steeds meer en meer, en ik noemde het net solidariteit, maar je kan ook zeggen dat mensen meer en meer clubjes aan het vormen zijn. En dat die clubjes zich, zeg maar, ook steeds meer terugtrekken in op bepaalde platformen. Zoals een Parler, of misschien zoals het Apple-ecosysteem, of misschien volgend jaar in het Google-ecosysteem, of wat de laatste hype was natuurlijk in het Clubhouse. Is dit te filosofisch of zit er wat in deze trend die ik signaleer?
Dat sowieso. Maar wel mooi dat je deze keer geprobeerd had in te houden. Dank je voor het luisteren. Dit was De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van De Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren, bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen@dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als @dejeroenen of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.